televisiegeschiedenis. De afgelopen week heeft de 50-jarige Fabeltjeskrant veel aandacht gekregen, maar er is nog een programma dat 50 jaar bestaat. Zo begon iedere aflevering van de tv-serie Floris. En Floris is dus jarig. De ridder wordt 50. Reden voor een jubileumfeest en een boek. En Jaap Kooijmans, de schrijver van het boek Floris, het complete verhaal achter de televisieserie, die is nu bij ons.
Ja, en we hebben natuurlijk Rutger Hauer een helikopter aangeboden, maar dat hielp niet. Goed, we zitten hier op aanvaardbare afstand van de Kinkelse Heide, waar ooit Floris en Cinderella ronddraafden. Ook nog eens een hartje Gelderland, wat toen Gelderen heette. Er is dus geen betere plek voor een terugblik op Floris. Ja,
wie was Cinderella ook alweer, Jos?
Dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan Jaap vragen.
Cinderella, dat was een uit India afkomstige vaarkeer. De vriend van Floris. Floris is na een lange zeereis en wereldreis is hij terug in de Nederlanden.
Ja, sorry, ga door.
En die brengt zijn vriend Cinderella mee.
Ja. Dus, u hoorde overigens Jaap Kooijmans. Sorry, ik onderbrak je net even. Jaap, welkom dus natuurlijk. Laten we toch nog even bij die tune stilstaan. Want we hebben deze tune. Maar we hadden vlak daarvoor een tune uit de tv-serie Ivanhoe met die prachtige uitroep. Ja, ja, die dus. Ivanhoe. En daar moest Floris maar eens overheen zien te komen met die tune. Is dat een beetje gelukt?
Ja, tuurlijk is dat gelukt. Ivanhoe was de serie van mijn broer, die 7 jaar ouder. En Floris was van mij. Ik ben uit 1960, dus ik was 9 toen Floris op televisie kwam. En ik was er idolaat van. En nog even over die tune. Die tune die is geschreven door Jan Stoekart. Die gebruikt het pseudoniem Julius Stefaro. En de muziek die was al klaar voordat er maar een metafilm was geschoten.
Hoe kan dat?
Nou, normaal gesproken dan gaat een componist naar de beelden kijken. Dan wordt hij geïnspireerd door wat hij ziet en componeert dan muziek. Maar Jan Stoekart was trombonist van het Promenadeorkest, een omroeporkest. En die had die muziek al klaar.
Hij is ook van de Arenslee en Bona en zo.
Bona en vakmanschap is meesterschap. Ja. Okay. Hij heeft meer dan 1000 composities op zijn naam staan. Een hele bijzondere kerel. Ja. Maar in ieder geval, die muziek had hij al klaar. En iedereen vond die muziek fantastisch. Ze hebben een lied gemaakt met 2 mensen te paard. Hè. Dat is het begin van de serie. En ik keek net naar de zaal toen de muziek hoorde. En dan zie je iedereen al een beetje meedelen. Al kan je geen paard rijden, dan ga je in galoppen. Ja. Dus die muziek die klopt bij wat je ziet. Maar juist. Paul Verhoeven die vond het verschrikkelijk. Die zei, dit gaan we niet doen. Maar iedereen om hem heen was zo idolaat van die muziek dat het gewoon gehandhaafd is gebleven.
Ja, kijk, moet je horen. Even kort het verhaal. Je hebt het net al een beetje verteld. Floris is een ridder, die komt terug. En hij komt eigenlijk terug als een soort Odysseus. Het is een zootje.
Ja.
Daar in Gelre. Ja. Vertel even, wat was het verhaal weer eens?
Eigenlijk, ja, wie het verhaal zoals Gerard Soeterman het heeft bedacht.
Nou, weet je, ik wil het verhaal in eigen woorden kort en krachtig in 3 zinnen.
Oké, nou, dan is het. Floris komt terug naar een zeereis. Wil zijn kasteel weer gaan bewonen, wat hij geërfd heeft van zijn ouders. Maar wordt gearresteerd, want het kasteel is in handen gekomen van Karel van Gelre. En Maarten van Rossum die heeft het zich toegeëigend. En dan wordt hij samen met Cinderella opgesloten als zwervers. Maar ze weten te ontsnappen en ze komen in het Bourgondische kamp, de vijand. Maar eigenlijk de bezetter, dat is het frappante.
Ja, want we zitten hier in Hartje Gelre, maar dat waren dus de slechterikken, hè, in deze serie. Dat wordt even niet vergeten.
In de serie is Gelre de slechterik, juist. Maar dat waren eigenlijk de vrijheidsstrijders. Dus Floris was eigenlijk fout in de oorlog, zou ik kunnen
juist
zeggen.
Juist, goed. Dat maar even gezegd hebbende.
Maar niet in de serie, toch?
In de serie is hij natuurlijk de grote held.
Zeg, heb jij ze allemaal kunnen spreken, voor zover ze nog leven?
Ze leven, meer dan de helft van de mensen van cast en crew is helaas overleden. Maar de prominente, Gerard Soeterman, Paul Verhoeven, Rutger Hauer, Jos Bergman, Diana Dobbelman leven gelukkig allemaal nog.
Achterin volgens uitvoerig gesproken. De gravin, benoemden we net.
Ja, gravin
de ridder, de magier en de schrijver van het stuk.
Ja.
Ja. Goed, weet je, we kunnen natuurlijk uren praten over de historische juistheid of onjuistheid. Dat gaan we niet doen. Floris heeft ook nooit bestaan, geloof ik, voor zover ik weet. Maar Wij hebben jij hebt gezegd, er zijn een paar fragmenten, die wil ik graag even laten horen. Omdat die typerend zijn voor hoe die makers toen dachten en keken en wat ze wilden maken. En we gaan even naar een paar fragmenten luisteren. En het eerste wat we gaan horen is nog niet instarten, jongens. Is de zwarte kogels. Moeten we nog, voordat we naar het fragment luisteren, iets weten waar we op moeten letten?
Ja, het is een soort Agatha Christie verhaal. Gerard Soetema heeft dat fantastisch bedacht. Het is een whodunit. Er is een verraad gepleegd. Er is een overval geweest op een wapentransport. En er zijn 4 potentiële verdachten, waaronder een Duitser.
Oké, okay, ik denk dat deze toelichting zeer, zeer adequaat is. Hier komt-ie.
De witte kogels betekenen onschuldig. Maar wie de zwarte kogel pakt, is de verrader. Heer Wilhelm, uw hand. Open uw hand.
Zwart, de schuldig. Ik heb het altijd al geweten met die vreemdelingen.
Ik ben onschuldig, verrader.
OVT.
Ja. Hij zegt ook nog, ik heb het niet gewoest.
Ik ben onschuldig. Echt waar? Ja. Ja. Het anti-Duitse sentiment van die tijd. Dat was in de serie verwerkt.
Er zit wat xenofobie in, inderdaad. Ja. En dat is heden ten dagen toch weer een beetje terug, helaas. Maar waarom Gerard Soeterman dat gedaan heeft, laat zich raden. Het is natuurlijk nog niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog. En de grapjes werden volop gemaakt.
Ja. We gaan meteen door naar een volgend fragment. Want komt uit de aflevering De Harige Duivel. En we komen het fragment binnen op het moment dat de vijand, de reus, grote pieren, die enge grote reus uit Friesland, die ligt lekker in zijn tent slapen. En dan meent hij dat hij in zijn droom zijn naam hoort. En dan schrikt hij wakker. Ja. Dit was geen aflevering van Daktari. Dit was dus een aflevering van Floris. Maar vertel eens, ik meen een aap te horen krijgen, klopt dat?
Ja, de aap is eigenlijk heel vitaal. Je moet je voorstellen dat in de middeleeuwen, van 500 tot 1500 afgebakend, waren exotische dieren, waren statussymbolen. Als je naar schilderijen kijkt uit die tijd, dan zie je veel papegaaien, et cetera. En Gerard Soeterman leek het een aardig idee om Sindela, die uit India kwam, om die een chimpansee te laten meebrengen. En de producer van de serie was Max Appelboom, mm-hmm. Die door Hans Boskamp altijd Max Appelboom werd genoemd. En die had bedacht van, we bellen Ouwe Zierenpark en we vragen een chimpansee te leen. En zo gebeurde het. Die stemde daarin toe, er werd een auto heen gestuurd en er werd een chimpansee opgehaald. Maar het was een bijzonder onhandelbaar beest. Die begon de mensen op de set te bijten, begon overal te poepen, klom in een boom en wilde er niet meer uitkomen. Dus Max Appelboom zei, kappen met die chimpansee de serie uit. Ja, Gerard Soeterman was daar natuurlijk een beetje gedeprimeerd over, maar was ook erg vindingrijk. En er was 's avonds op een circus en er was een fantastisch apennummer met 6 chimpansees. En hij ging naar de begeleiders naderhand en zei van, ja, we zijn bezig met een serie en kunnen die apen lenen. Ja, die mensen, andere tijd, hè, die mensen zeiden, ja, dat is leuk. Wij moeten naar Hannover, we hebben nog een week. Dus binnen een week kan het.
En die chimpansees, die waren wat braver.
Die waren helemaal getraind. Want dat was het grappige. Eigenlijk, dat geldt voor de hele serie Floris. Er werden paarden van de manege gehuurd. Op het moment dat het licht daar ging, gingen de paarden vandoor. En er was geen enkele ervaring met buiten filmen. Hè? Dus die chimpansees, ja, die waren keurig opgeleid. En die deden precies wat er gezegd werd. En iedere chimpansee kon iets. En zo hebben ze met 6 chimpansees de rol van Jeroen kunnen laten spelen.
Ja,
fantastisch.
Want even terug naar die scène, want we zien dus grote pier die schrikt wakker en die denkt inderdaad de duivel, hè? Dan horen we hem ook roepen, de duivel komt hem bezoeken, want het verhaaltje is weer eens, hij heeft geloof ik, Jeroen Bos is in beeld en die zwarte pier heeft geloof ik, lange pier heeft een schilderij gestolen en wilde niet teruggeven. Dat is toch het verhaal?
Dat is het verhaal, ja. Sindela is de meest vindingrijke van de twee. Hè? Floris en Sindela. En de serie heet aanvankelijk Floris en de Vaarkeer, maar dat verbarstte al snel tot Floris. Maar eigenlijk is Sindela de echte Tom Poes, de oplosser, die alles op alles een oplossing heeft. En nu is Lange Pier, eigenlijk de vrijheidsstrijder uit Friesland, Grutte Pier, die is in bezit gekomen van het schilderij, wilde het niet teruggeven. En dan gaan ze met een soort afbeelding van de Jeroen Bosch schilderij, gaan ze hem te lijf, want hij is erg bijgelovig. De aap wordt uitgerust met een trechter op zijn hoofd en de kaars erin. Ze maken hem wakker, hij schrikt, hij ziet de duivel en okay.
En de zaak is opgelost. En de rest is geschiedenis. Nou, we doen nog één fragment, want het is te aardig. En dat fragment wat we nu doen, dat is eigenlijk uiterst actueel. We horen namelijk een priester en een meisje en dan is het altijd opletten.
Tot ziens, Viola. Je bent een goed meisje. Met jou was diepgaande spirituele omgang mogelijk.
Gunst eerwaarde, ik wist niet dat het zo heette.
Gunst eerwaarde, ik wist niet dat het zo heette. Zelf.
Ja, hebt u hier nog iets aan toe te voegen? En kunt u, ja, leg eens uit, wat is dit?
Gerard Soeterman was een man met een vooruitziende blik. Dus,
Ja. Ja, moet je horen. We gaan deze aflevering niet verder bespreken. Want dit is een zijdetail uit die aflevering. En het aardige is, vertelde jij mij, dat is natuurlijk typerend voor die serie. Gerard Soeterman, maar ook de regisseur, die hadden allerlei dingen die ze mee wilden laten lopen. Hè, verwijzingen. Dat zie je als kind niet. Maar later, als je daar studie van gemaakt hebt, een dik boek over geschreven hebt, dan dringt dat langzaam door. Noem eens wat voorbeelden.
Ja, ik ben bang dat ik nog steeds niet alles gevonden heb. Maar er zit zoveel in Floris. Je zegt het al, kinderen zagen dat niet en volwassenen wel. En daarom is het echt leuk, dames en heren, om nog een keer naar Floris te kijken. Ik wil de NOS ook van harte oproepen om het nog één keer uit te zenden. Het is heel eigentijds. Er zit onder andere een verwijzing in aflevering 2, de koperen hond, waarin kasteel Oldenstein wordt aangevallen met een heel groot kanon. Dat is een verwijzing naar Triomf des Willens van Leni Riefenstahl. Paul Verhoeven heeft daar een prachtige persiflage op gemaakt. Je ziet op een gegeven moment bij het ochtendgloren de soldaten wakker worden. En dan de militaire camaraderie van gezellig met elkaar knokken, even wassen. En bij de spoelbakken staan ze elkaar dan op de schouder te slaan. Nou, dat zit letterlijk in Leni Riefenstahls film. En er is een stukje van Serge Eisenstein, Alexander Nevsky. Een spanningsboog die maar opgebouwd wordt. En je weet niet wat er gaat komen. En het wordt heel spannend gemaakt. En met eigenlijk beelden die nergens over gaan, die heel stil zijn. En dan gebeurt er iets. Ja, en dat is heel bijzonder. Ik ga het niet vertellen. Ik ga maar kijken.
Zeg, nog een andere vraag. Heb jij jezelf ertoe kunnen aanzetten om naar die remake te gaan met die actrice van Schuurman?
Ja, ik heb het vanzelfsprekend gezien.
En?
Voor mij persoonlijk was het een deceptie, want kom niet aan Floris. Hè. Ik zou ook filmmakers willen oproepen om nooit meer een nieuwe Floris te maken. Want puriteinen als ik kunnen dat echt niet aan. Maar die film is goed geprobeerd. Maar ik vond het allemaal net over de top, te flauw. Maar kinderen vonden het leuk, dus laat ik niet gaan kniezen. Ja,
is het gewoon voor een nieuwe generatie? Die de oude niet gezien hebben, is het prima.
Is het leuk?
Ja, dat weet ik niet zo zeker, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld een zoon, die is nu 21... en toen hij 7 was, heb ik al die Floris-afleveringen een keer of 50 voorbij zien komen. Dus dat werkt kennelijk nog steeds. Jij zegt, Floris heeft de Nederlandse televisie voorgoed veranderd. Kun je dat nog even in 30 seconden samenvatten?
Ja. Kijk, Floris was de allereerste televisieserie die buiten werd opgenomen. Hè. We hadden Pipo de Clown en we hadden Zwiebertje en dat was allemaal in de studio. Floris was buiten op de hei, op de Ginkelse hei, tussen kastelen, in de bossen, met paardrijden en zwaardvechten. En daar hebben ze zo verschrikkelijk veel ervaring mee opgedaan. Want er was een constante factor slecht weer, het regende. Hè, en er was geluidsoverlast, straaljagers, brommetjes. En tegenwoordig is alles buiten, dus we hebben er heel veel van geleerd.
Goed. Het boek heet dus Floris, het complete verhaal achter de successerie. Echt een aanrader. Het wordt ook in de lucht gehouden.